Welkom in de dienst. Welkom voor alle gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. We hopen dat we met elkaar een goede dienst zullen hebben, waarin dominee Richard Vervoorn voorgaat. Mijn naam is Jaap van der Heijden. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. En samen met de voorganger sta ik na afloop van de dienst hier voorin om vragen over de gemeente en of over de naar aanleiding van deze bijeenkomst te beantwoorden. De organist is Erwin Vijfwinkel, dankjewel. En ook het combo zal vanochtend de nodige bijdragen muzikaal leveren. Met twee zangeressen, een pianist en een gitarist. De collecte is vandaag voor Felix Kohol. En vandaag wordt er voor de kinderen van de Bijbelgroepen 1 en 2 is de Kids Praise. En die komen dus na afloop of ergens driekwart van de dienst komen die weer hier terug. En dan laten ze ook een stukje horen van wat ze met elkaar gezongen hebben. Ook tiende groep 1 komt bij elkaar, maar die zijn al begonnen. Vorige week is broeder Bertus Hupp, lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk, overleden. Hij was onder andere actief bij Rust Roest voetbal. En er zijn in onze gemeente ook mensen die hem daarvan kennen. De begrafenisbijeenkomst en aansluitend begrafenis zal, zo de Heer wil, op dinsdag 21 februari om 11 uur in de aula van de Oude Toren plaatsvinden. Afgelopen vrijdagavond, omstreeks 19:45 s'avonds, is geboren Joshua Raphael Shohei Mwinsoti Peyton. Zoon van Noelle. En moeder en kind maken het goed, zijn gezond. En ze zijn bij Azeco en John thuis. Aanstaande zondag hopen wij met elkaar het Heilige Avondmaal te vieren. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. En we zingen nu Psalm 3, vers 1 en 2. Het kamp. Moest er iets verteld worden over het kamp? Nou, dat hadden ze mij niet verteld, maar. Is er iemand die iets wil toelichten over het kamp? Nou, dan. Er is wel een dia over. Opgeven voor 5 maart, dat is nog 2 weken. Voor de voorbereidende catechese en tiende groep 1. Dus dat is iets van 10, 11, 12, 13, 14 jaar of zo. Maar. En Francine Wattel kan er meer over vertellen. Dankjewel, Richard. Dan zingen we nu Psalm 3, vers 1 en 2. En na een moment van stilte, vote maar groet, zingen we dan uit de eigen bundel nummer 19. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. mogen elkaar ontmoeten in deze dienst. We komen ook voor de ontmoeting met God. En in stilte willen we ons hart aan Hem toewijden. Samen belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zijn van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest.
Amen.
Het gaat vandaag over Elia. En zoals Elia zich voelt in 1 Koningen 19 was nou niet bepaald zoals wij gezongen hebben in Psalm 3. Dus de liederen die we zingen zijn in contrast met hoe hij zich voelt of onderstrepen juist wat hij nodig heeft. We zingen nu de Geest die alle dingen schiep. Laten we samen bidden tot God. Heere God, Vader in de hemel, zo komen wij tot u als mensen die uw geest nodig hebben om verder te kunnen. Verder als mens voor uw aangezicht, verder als uw gemeente. En Heer, wij bidden u, wilt u al het kwaad ook van de afgelopen week wegnemen, wat uw rusten van uw geest op ons wegstaat. Wil ons vrijmaken van onze schuld in het bloed van uw Zoon Jezus Christus. En vervul ons van nieuwe kracht en een nieuwe wil om uw wil te doen in ons leven. Zegen ons daarin. En geef dat de duistere plekken van ons hart mogen verlicht worden en mogen opleven voor uw aangezicht. Dat bieden wij u, om Jezus Christus, onze Heer. Amen. Als alles duister is, dat gold zeker voor Elia op het moment dat hij wegging uit Israël, de woestijn in, de omgekeerde weg dat het volk, beloofde volk, het volk heeft had gedaan naar het beloofde land. Dat gaan we nu met elkaar zingen en daarna luisteren we naar de woorden die Paulus schrijft als leefregel. Woord om naar te luisteren, lezen wij uit Galaten 6 de eerste 10 versen. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draagt elkaars lasten. Zo leeft u de wet van Christus na. Wie denkt dat hij iets is, terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen. Dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. Want ieder mens moet zijn eigen last dragen. Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij leert met zijn meester delen. Vergis u niet, God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait, oogst de dood. Maar wie op de akker van de geest zaait, oogst het eeuwig leven. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. Tot zover het woord van God. Zalig die de woorden van God horen en daarnaar handelen. We zingen nu van gezang 463, vers 4 en 5. En daarna mogen de kinderen naar voren komen. zou zeggen, kom naar voren.
Kom maar zitten. Zo. Welkom allemaal. Kunnen jullie mij zien? Jullie zijn een beetje verstopt, hè? Ik mag jullie wat vertellen over het paasproject wat vandaag begint. Want over 7 weken is het paasfeest. Wat vieren we dan? Ja, zeg maar. Want Jezus is opgestaan uit de dood. Hè? Ja. Dus de komende 8 weken gaan we het daarover hebben. We gaan het over Jezus hebben. Jezus heeft in de Bijbel heel vaak over God verteld, maar ook over zichzelf. We hebben dus 8 plaatjes voor 8 weken. En je ziet, 1 plaatje is al omgedraaid. De rest nog niet. En ik heb hem hier bij me. Wat zien jullie hier? Ja, zeg maar.
Wijn en brood.
Wijn en brood, ja. De grote mensen kunnen het plaatje wat groter zien, want die komt er als het goed is ook aan. Ja, en er staat ook een tekst bij. Wie wil dat voorlezen voor mij? Ja? Ja, Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Maar Jezus bedoelt daar natuurlijk niet mee dat hij een hamburger of een boterham met pindakaas is of een banaan. Nee, de Heere God, hè, wij weten dat brood en drinken is heel belangrijk voor ons, want daar worden we allemaal groot en sterk van. En als Jezus zegt, ik ben het brood des levens, dan bedoelt hij daarmee dat wij Jezus ook heel hard nodig hebben om groot te worden en sterk en om goede de mensen te worden. Nou, daar vertel ik straks later nog iets meer over als we naar boven gaan. De komende 8 weken zingen we ook een paasprojectlied. En dat is op de melodie van Jezus is de goede herder. Nou, die kennen we allemaal wel als het goed is. Ja. En het middenste stukje van die tekst is elke week hetzelfde. Dus Anja gaat ons dat stukje leren boven. Als we dan, dat gaan we dus zo zingen, voordat we naar boven gaan. Als we dan terugkomen van de Kids Praise, gaan we het liedje zingen, Jezus is de goede herder. Omdat jullie die melodie dan al zo vaak hebben geoefend, zingen we dat liedje voor de grote mensen. Vind je dat leuk? Goed zo. Nou, dus we gaan nu even zingen en dan gaan we naar boven.
Voordat wij gaan luisteren naar het woord van God, gaan we eerst met elkaar bidden. We doen eerst gewoon met woorden en daarna zullen we zingen hier in uw heiligdom. Laten we samen bidden. Heer, wij danken u dat u ons, jong en oud, bijeenroept. Om samen te komen, om samen er te vieren dat we bij u horen. Dat u naar ons heeft omgezien. En dat u met ons verder wilt. Dat we samen als gemeente op reis zijn door het leven, samen met u. En we danken u dat we voor onderweg uw woord hebben. Dat elke keer weer open mag gaan. Maar heel persoonlijk als we thuis in uw Bijbel lezen, of als gezin. Maar hier, in uw huis, zijn we als huisgezin van u bij elkaar. En we danken u dat ook hier uw woord open mag gaan. Dat we mogen luisteren naar de eeuwenoude woorden. En dat is best lastig, want dat is uit een heel andere cultuur, een heel andere tijd. En toch wil u daarin tot ons spreken. Wij geloven ook dat het woord is van u, de levende God, die in ons bidden is. En daarom bidden we ook, wil de woorden dicht bij ons brengen. Niet alleen maar in ons verstand, maar dat ze ook mogen landen in ons hart. En dat ze iets van u laten zien, dat ons vreugde geeft en moed om verder te gaan. Alleen, maar vooral ook samen. Zegen zo als we uw woord openen. En niet alleen hier, maar op alle plekken, ook op waar de kinderen bijeen zijn, maar ook in andere kerken waar uw naam genoemd wordt, mag het dan zijn dat ook uw geest daar aanwezig is. En ons allen leidt. Ja, Heer, want als u ons niet leidt door uw geest, ja, dan komt er niet veel van terecht. We bekennen dat wij niet zonder uw geest kunnen. En geef dat we zo ook stil mogen zijn, zoals we zo zullen zingen. Om te luisteren naar uw zachte stem. Amen.
Thank you.
gaan luisteren naar 1 Koningen.
Ja. 1 Koningen 19. Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. Ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beersheba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij 1 dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: het is genoeg geweest, Heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei: word wakker en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug en raakte hem opnieuw aan en zei: sta op, eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij gegeten en gedronken had, liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden: Elia, wat doe je hier? En Elia antwoordde: ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur. Maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij ging naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten vermoord. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. De Heer zei tegen Elia: keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mehola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael, zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. Ik zal in Israël niet meer dan 7000 mensen in leven laten. Alleen degene die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust. Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof, was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met 12 span ossen. Elisa liep achter het 12e span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder, zei hij, dan zal ik met u meegaan. Doe wat je wilt, zei Elia, ik dwing je nergens toe. Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar.
Bij dit hoofdstuk heeft André Troost een prachtig lied gemaakt. Heer, houd mij vast, ik kan niet meer. En de eerste 3 versen zingen we nu voor de preek. Na de preek zal er een moment van stilte zijn waarin er zacht muziek gemaakt wordt, zodat u de preek kunt overdenken. En daarna zingen we weer van hetzelfde lied de laatste drie versen. Maar eerst de versen 1, 2 en 3 van dit lied op dezelfde wijze als Psalm 132. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Elia was een mens als wij, zegt Jacobus in zijn brief. En dat zegt hij dan omdat we vooral veel van het gebed zullen verwachten. Want hij vervolgt, nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar geen regen gevallen op het land. Dat hij een mens was als wij, dat zien we vooral, denk ik, aan hoofdstuk 19. In dat hoofdstuk komt hij dichter bij ons dan daarvoor. Nou, in ieder geval geldt dat voor mij. Het lijken wel twee verschillende personen. De Elia van hoofdstuk 18 en de Elia van hoofdstuk 19. Maar het lijkt me goed dat we ons geheugen even opfrissen van wat daar gebeurd is, zeg maar voor hoofdstuk 19. Na dat gebed waar Jacobus het over spreekt, regent het inderdaad 3,5 jaar niet. Twee tijden, één tijd en een halve tijd. Zo zal zo'n periode later in het boek Openbaring worden beschreven. En het gevolg is, het rijke, het welvarende Israël droogt uit. Weg is de welvaart. En ze zoeken Elia om hem te doden. Wie heeft dat toch veroorzaakt? Maar Elia is nergens te vinden. God beschermt hem, houdt hem verborgen en voorziet hem van drinken en van eten op een bijzondere manier. Die droogte, die is de straf voor het dienen van de Baal door het volk. De welvaart en de vruchtbaarheid van het land wordt bij de Baal afgesmeekt. En dat met gruwelijke offers, kinderoffers. En na deze periode van droogte, waarin niet alleen Elia afwezig is, maar het ook lijkt of de God van Israël, Yahweh, er niet is, organiseert Elia een duel tussen de Baal en Yahweh. Eén van de twee moet het veld ruimen. De priesters van de Baal moeten hun God een offer brengen en Elia moet dat doen aan Yahweh. En het hele stadion zit vol met Israëlieten die getuigen zijn van deze match. Er is één merkwaardige voorwaarde. Vuur verboden. Het is als voetballen zonder voetbal. Daar moet de desbetreffende godheid zelf maar voor zorgen. Om zijn bestaan te bewijzen en ook dus het recht om vereerd te worden. Baal zwijgt in alle talen. Maar Yahweh antwoordt met een bliksemschicht bij heldere hemel. Het volk is diep onder de indruk en er worden spreekkoren aangeheft. De Heer is God. En Elia geeft bevel om al de priesters van de Baal om te brengen. Op eigen initiatief of op bevel van God, dat weten we niet. Wij kijken daar natuurlijk met onze ogen van de 21ste eeuw naar en vinden dat gruwelijk. In ieder geval kleefde er bloed aan de handen van deze priesters. En Elia, die is uitgelaten, euforisch. En het gaat weer regenen. En hij rent en danst voor de wagen van de koning uit. En hij hoopt op verandering, dat Israël nu terugkeert naar de God van Israël. Die heeft zich toch op een bijzondere manier geopenbaard. Zeldzaam zelfs in de geschiedenis van het volk Israël. Nu moeten ze toch wel geloven. Nou, dat is wat er vooraf gaat aan ons hoofdstuk. Maar het lijkt alsof we ineens een heel andere Elia tegenkomen. Elia was een mens als wij. En die omkeer, die zit in het bericht dat Izebel hem laat brengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen als ze morgen niet hetzelfde lot ondergaat als zij. En dat zijn dan die priesters van de Baal die hij heeft doen ombrengen. Als je goed leest, is dit een bericht vol onmacht. Ten eerste hebben die goden van Izebel pas laten zien waartoe ze in staat zijn. Niets dus. Ze doen niets. En ten tweede, als Izebel spijkers met koppen had willen slaan, dan had ze een huurmoordenaar op hem af moeten sturen en geen aankondiging van die sluipmoord moeten geven. Maar blijkbaar heeft ze het lef niet en ook de macht niet. Elia was 3,5 jaar onvindbaar geweest. Zo iemand ga je toch niet waarschuwen dat hij een kind des doods is? En je zou zeggen, Elia is wel wat gewend. Die maakt zich niet druk om zo'n dreigement zonder tanden. Was hij niet de dienaar van een machtige God die vlak hiervoor zijn realiteit heeft laten zien? Maar waar het bericht voor bedoeld is, dat werkt het ook uit. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. De reden die hier genoemd wordt voor Elia's vlucht zou ons, als we niet doorlezen, op een verkeerd spoor kunnen brengen. Later, 40 dagen later, de tijd van beproeving, de tijd van confrontatie met jezelf, geeft Elia een uitvoeriger verklaring. Hij zegt, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. maar de Israëlieten, ze hebben uw verbond met hen na zich neergelegd. En uw altaren verwoest en uw profeten gedood. En ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook nog op mijn leven voorzien. Oh, natuurlijk gaat het hier ook over de doodsdreiging. Maar ik ben geneigd om dat naar de tweede plaats te schuiven. Het feit dat ze hem ook naar het leven staan. Hij die naar zijn gevoel als enige nog de dienst aan God draaiende hield. Dat brengt een veel grotere pijn naar voren. Hij had gehoopt dat het na het gebeuren op de Karmel anders zou zijn. Dat er een opwekking zou komen in Israël. Waarin de mensen weer God zouden zoeken. En ze hem zouden vinden. En wat hij gedaan heeft, het altaar van de Baal verwoest en de profeten van de Baal gedood, daar heeft hij het niet over. Net andersom. De Israëlieten hebben de profeten van de Heer der Heerscharen gedood en zijn altaren verwoest. Zijn werk laat hij er tussenuit. Waarom? Het bericht van Jezebel geeft hem het gevoel, wat ik doe, dat is zinloos. Het heeft allemaal geen zin, het haalt niets uit. Elia, die is als het voetbalteam dat landskampioen wordt en dan zegt, we gaan echt niet spelen in de Europa League, want dat heeft toch geen zin. En dat bij het eerste beste commentaar van een trainer van de rivaliserende club die zegt, nou, we hakken ze wel in de pan. Elia, dat is de ouderling, de predikant of de jaken, die zijn inspanningen voor de gemeente beloond ziet met snijdende kritiek en zich terugtrekt uit zijn ambt om dat voorval maar eens midden in het gemeenteleven te plaatsen. Hoeveel ambtsdragers lopen niet stuk in hun ambt? Of hoeveel gemeenteleden zien hun enthousiasme en hun inzet niet weggevaald als dat doet er niet toe? Is niet relevant voor het gemeenteleven. En dat gebeurt. Ik zeg niet dat het hier gebeurt, maar laten we daar ook voor blijven waken dat dat niet gebeurt. Elia was een mens als wij. Maar wij zouden hem toch een krachtpatser vinden in het geloof. Iemand die ervoor staat. Maar je ziet hoe kwetsbaar hij is. Oh, juist, denk ik, als je enthousiast bent en euforisch als Elia, ben je misschien wel extra kwetsbaar. Dan gaat het niet zozeer om je hachje, maar om je inzet, je overgave. Je ergens voor gaan, dat maakt je ook kwetsbaar. Want iemand anders ziet het weer net anders dan jij. Laten we ervoor waken om onze broeders en zusters af te branden. Laten we een wacht zetten voor onze tong, voor onze e-mails. Laten we ervoor waken dat we niet onbedoeld ongetwijfeld, maar dat we toch niet iets van Jezebel in ons hebben, meer dan ons lief is. Opmerkelijk is de richting waarin Elia vlucht. De woestijn in, waar zijn voorouders 40 jaar rondzwierven. En 40 jaar een tijd hadden van beproeving, van vernedering. Hij vlucht van het beloofde land, dat hij in zijn lengte doorloopt, van het noorden van de Karmel tot het zuiden, Beersheba, waar Abraham ooit zijn tenten had opgeslagen, in de richting van Egypte. En daar komen we iets te weten over de geestesgesteldheid. Deze Elia, een mens zoals wij. Hij verlangde naar de dood. Het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven. Want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Elia is depressief. We zouden zelfs kunnen zeggen suïcidaal. Nu hij de zin van zijn leven, en dat was voor hem een leven in de dienst van God, nu hij dat kwijt is, dan hoeft het voor hem niet meer. Hij is er helemaal doorheen. Ik ga nu niet zeggen, Elia, dat is toch helemaal niet nodig. Je hebt net een groot succes gehad. Je moet je optrekken aan de positieve dingen. Niet gelijk bij de eerste beste tegenslag het bijltje erbij neergooien. Als je dat doet, dan weet je niet wat het is om depressief te zijn. Soms zijn mensen hun leven lang depressief. En kunnen ze ook niet goed aanwijzen waarom ze dat hebben. Moeten ze leren om daarmee om te gaan. En het is al fijn als je er openlijk over kunt spreken. Zeker in een gemeente, want als je dingen kunt delen, dan is dat ook al helen. Je kunt ook niet zeggen dat als je gelooft, dan overkomt je dat niet. Dan word je niet depressief. Nou, ik zou zeggen, kijk naar Elia. Aan zijn geloof hoef je niet te twijfelen. Durft u dat aan? Zo'n match op de Karmel? Als God nu niet antwoordt met vuur. Als ik het me nu allemaal heb ingebeeld. Nee, depressiviteit is geen maat voor je geloof. En zelfs als de doodwens zo groot wordt dat je daar geen weerstand aan kan bieden, dan nog val je niet uit Gods hand. Nee, als ik iets begrepen heb van God, dan staat hij dichter bij de Elia van 1 Koningen 19 dan bij de Elia van 1 Koningen 18. Dichter bij de zoekers en de vertwijfelden dan bij de bedweters en de triomfantelijke. Dichter bij de mensen die vertwijfeld roepen, o God, wees mij zondig mens genadig, dan de mensen die zeggen, gelukkig ben ik niet zoals. Dat kan je ook zien hoe God met Elia omging. Hij stuurt een knecht, een engel met brood en water, ter versterking. Elia, je kan niet zonder. Je hebt het nodig. Je redt het niet anders. Het is als avondmaal op een geloofsreis. Of moet ik zeggen, als vaste voedsel in de tijd van beproeving. Ja, wat is dat? Brood en water. Nou, dat is wat je geeft aan een teneergeslagen broeder of zuster die angstig is, gekwetst, van haar enthousiasme beroofd, die zich eenzaam en onveilig voelt, die zich niet meer durft te vertonen. Brood en water, dat is als je samen bidt met iemand die zelf de woorden niet meer vindt. Als je als warme gemeenschap staat om iemand die zoekt naar God, maar hem niet kan vinden, maar die zich welkom weet in de gemeente en zich gedragen voelt door zijn broeders en zusters. Brood en water, een bemoedigend woord, een gemeente die er voor je is. En kijk hoe goed dat God dat doet. Hij stuurt Elia op dit moment niet terug. Dat is nog veel te vroeg. Je zou bijna zeggen, helpt Elia bij zijn vlucht. Want Elia moest hier nog wat ontdekken. Zichzelf, maar vooral God. Ja, de grote profeet. Je kunt je afvragen, kende hij God nu al echt? En zo moeten wij ook niet meteen met onze goede adviezen bij broeders of zusters aankomen en hem willen corrigeren. Loop maar met hem mee. Sta maar om haar heen. Wees er maar. Brood en water. Dat lijkt niet veel, maar dat geeft wel kracht. Je zou vaak meer willen doen, maar soms doe je al te veel. Wees er nou maar. En uiteindelijk moet die ander toch de tocht alleen doen. Maar zegen hem onderweg. Draag haar in je gebeden. En zo reist Elia verder. Op weg naar Egypte. De uittocht andersom. Want alles wat vast was in zijn leven, dat is uit elkaar geslagen. En zo komt hij op de berg van het verbond. Midden in de Sinaï, midden in de woestijn, is daar de berg Horeb. waar het eens donderde en bliksemde, waar God zich bekend maakte aan zijn volk. Van de Karmel naar de Horeb, wat staat hem daar te wachten? Elia die zoekt beschutting voor de nacht in de spelonk. Maar dan hoort hij een stem die hij meteen herkent als de stem van God. Elia, wat doe je hier? Waarom ben je hier? Waarom ben je niet meer op je post? Waarom niet meer in je normaal functioneren? Waarom ben je er even tussenuit? En dan kan Elia eindelijk zeggen wat hem dwars zit. Dan komt het hoge woord eruit. Zijn ijver, zijn inzet, het was allemaal voor niets. Nee, ze willen hem zelfs doden. En dan antwoordt God. Niet met woorden, maar met een teken. En dan moet je dat beeld van die Karmel even voor ogen houden. U weet wel, de God die antwoordt met vuur, dat is de ware God. Allereerst moet Elia naar buiten komen. Je moet je niet verschuilen in een spelonk. Je zult het ondergaan. En wat er dan gebeurt, dat is natuurlijk niet een show, maar daar zit een betekenis achter. De Heer gaat voorbij. Dat is een uitdrukking die de vertalers gelukkig hebben laten staan, die iets zegt over God. De Heer gaat voorbij. Het is net alsof je een glimp van hem ziet en hij is er al niet meer. Je kunt hem niet vasthouden. Je kunt God niet in je broekzak steken. God gaat voorbij, maar daar zit ook iets van zijn genade in. We zouden niet kunnen bestaan als hij voor ons stilstond. God gaat voorbij, net als de verderfengel in Egypte voorbij ging aan de deuren waar het bloed van het lam was gesprenkeld. God gaat voorbij. Het heeft te maken met de God die mensen spaart. Maar voor hem uit gaan heftige natuurverschijnselen. Een grote, krachtige windvlaag, een aardbeving en een vuur. Het vuur dat doet denken aan de Karmel. Maar er staat steeds bij, de Heer bevond zich niet. De Heer bevond zich niet in de krachtige windvlaag, die grote ademtocht. De Heer bevindt zich niet in de grote woordenstroom, die vaak ook voor ons komt. Onze woorden zijn vaak zo leeg. Niet het triomfantelijke verhaal, ook al is het nog zo de waarheid. En ook al zeker niet het verhaal dat wij vertellen. God is er niet in. En God is ook niet in de aardbeving. Het gaat niet om onze standvastigheid en onze geloofzekerheid als er op aankomt. Dat gaat voor God uit. En valt in het niet als hij zich doet gelden. Niet ons geloof houdt ontstaande, maar God. God was ook niet in de aardbeving. En dan komt het steeds dichterbij, bij Elia. Het vuur ging voor hem uit. Het vuur. Elia's vuur. Elia's ijver. Elia's hemelhoog juichen. Zijn halleluja. Zijn staan met opgeheven handen. Het gaat voor hem uit. En het staat hem soms in de weg. Niet de emoties. Niet de bijzondere ervaringen van genezingen. Niet de spektakels. Die sommigen denken dat ze onvervreemdbaar deel zijn van het geloofleven. Ook daarin zit God niet. Een zoeker. Zoek het niet in de windvlagen, in de aardbevingen en in het vuur. Vertrouw je toe aan het verhaal van de enige en ontdek dat hij bestaat. Het vuur van de Karmel, indrukwekkend, spectaculair. Maar daarin vind je God uiteindelijk niet. En daar gaat het ook niet om. Hier bij de Horeb, daar heeft God tal van wonderen verricht. Maar de Israëlieten heeft het niet gebracht tot een liefhebben. En een zich toevertrouwen aan hem. Maar dan. Het gefluister van de zachte bries. Hoort u dat? Dat is paradijs. Dat kende Adam ook al. Betekent dat dan dat in de kleine dingen, in het gewone, in het alledaagse, in het contact van broeders en zusters, God zich laat kennen? Nou, dat zou kunnen, maar het staat er eigenlijk niet. Het staat niet in het gefluister van een zachte bries. Wij worden vaak door de vertalers als onmondige kinderen behandeld die niet terecht kunnen met wat er dan gebeurt. Want wat is er dan? Letterlijk staat er in plaats van een zachte bries een subtiele stilte. Wat moet je daar nou mee? Een subtiele stilte. In de stilte van het hart, daar laat God zich kennen. En dan komt God Elia wel heel dicht op de huid. En in de ontmoeting met het heilige bedekt hij zijn gezicht uit eerbied. En misschien wel voor het eerst heeft deze grote profeet God werkelijk gezien. In de stilte. De fijnzinnige stilte. Hoe je dat dan ook moet vertalen. Dat kunnen we niet. Laten we daar ons dan maar eens over verwonderen. Daar vindt het verhaal zijn hoogtepunt. Geen spektakel, stilte. De ontmoeting van God als Elia zelf stil is en als God stil is. En dan kan de genezing weer op gang komen. Dan gaat het weer de andere kant op. Met een tweede keer, Elia, waar ben je? Wordt alles herhaald, maar nu andersom. En kan de weg naar functioneren weer worden ingezet. God is voorbij gegaan. En wat er dan verder gebeurt, dat hebben we wel gelezen, maar dan wil ik het toch bij laten. Ik wil blijven bij dit hoogtepunt. Wat zo prachtig verwoord is in het lied van Willem Barnard, wat ik nu voor u zal lezen. Gij gaat voorbij. Een grote ademtocht. Alles wat vast omlijnd leek staat te beven. In de emotie heb ik u gezocht. Gij waart er niet. Niets dan mijn eigen leven. En de ontreddering ging voor u uit. Het vuur, als uw herauwd vooruitgezonden. Ik bleef alleen in mijn eenzelvigheid. Tot niemand onzer komt gij onomwonden. En dan, als niets meer spreekt, alles blijft stom, achter een sluier soms, uit een stil midden, is er een stem. Gij spreekt, maar andersom, als ik niets hoor, als ik niets weet te bidden. Amen. zingen nu vers 4, 5 en 6 van het lied van dominee Troost bij 1 Koningen 19. We willen met elkaar danken en voorbeden doen. Nou, er zijn drie dingen waar we ook met name voor willen danken. Allereerst, we hebben net gehoord dat Noelle een zoon heeft. Daar zullen we ook danken dat het allemaal goed gegaan is. Volgens mij is Rafael zijn roepnaam, klopt dat? Joshua, oké. Dan houden we het bij Joshua. En Hans de Bruin, die is grootvader geworden. Zijn zoon Roland en zijn schoondochter Annemiek hebben ook een zoon gekregen, Jimmy. En nou, als mensen iets weten van de gezondheidstoestand van zijn schoondochter Annemiek, dan is er alle reden voor blijdschap dat ook dat allemaal goed gegaan is. Dat ook hier dochter en zoon gezond zijn. Dus ook daar zullen we zeker voor danken. En verder was het maandag 13 februari, 35 jaar geleden, dat dominee Ad van der Dussen bevestigd werd als predikant. Nou, ook dat is iets om voor te danken, wat God in Ad en Connie aan de gemeente al die tijd heeft gegeven. En dat willen we dan ook met elkaar doen. En we willen ook een moment stil zijn, dat u ook in stilte uw gebeden te midden van de gemeente, omringd door broeders en zusters, uw hart bij God kunt brengen. En dan zullen we eindigen met het samen bidden van het Onze Vader. Laat ons danken. Heere God, Vader in de hemel. Als we zo'n geschiedenis lezen van Elia, en ook zien door welke diepte hij heen gegaan is, maar ook uw zorg voor hem, dan kunnen we ook niet anders dan ook zelf stil worden voor u. Ik dank u wel dat u het niet opgeeft als wij u kwijt zijn. Of als we de zin van het leven kwijt zijn. En geef dat ook wij als een knecht van u mogen zijn voor broeders en zusters die door een diep dal gaan, als een engel dat aanreikt brood en water. Heeft dat we zo heel persoonlijk mogen functioneren, maar dat we zo ook als gemeente mogen zijn. Dat dat het kenmerk van onze gemeente mag zijn. De warmte en de liefde, de vrede en de genade van u, dat die ook zichtbaar mag worden in de manier waarop wij met elkaar omgaan, in de manier waarop we er voor elkaar mogen zijn. Want er komen best moeilijke dingen op ons af. En wij bidden u, wees ons in daarbij. Ontferm u over ons. Zegen zo hen die het moeilijk hebben. En we noemen nu geen namen, maar in stilte denken we ieder misschien wel aan anderen, aan mensen die op ons hart zijn. En we bidden, wees hen nabij. Wees met hen die ziek zijn in de gemeente. Wil genezing geven. Heer, zie zo naar ons om. Wees met uw zegen bij ons, bij al het werk ook wat gedaan mag worden in de gemeente. En we mogen u ook danken voor 35 jaar die Ad, Connie, mogen staan in de dienst van u. Voor alles wat u aan hen hebt gegeven, maar ook aan de gemeente in hen. Dank u wel dat we ook daarin mogen zien dat u trouw bent. Trouw aan wie u roept. Ook als er ook best momenten zijn dat het moeilijk is. Maar we mogen weten dat het werk in uw naam gedaan niet vergeefs is. Heer, we zijn blij met het nieuwe leven. Het nieuwe leven dat u hebt gegeven. Dat Noelle Peten een zoon mocht ontvangen, Joshua. En we bidden u, zegen Joshua. En geef dat we als gemeente ook Noelle en haar zoon zullen omringen met liefde. Zeker als dat nodig is bij een vader op afstand. Heeft dat ze hier haar familie mag vinden. We bidden u ook voor Hans de Bruin. En we zijn met hem blij dat hij een gezonde kleinzoon mocht krijgen, Jimmy. Wil ook Roland en Annemiek zegenen met hun zoon. En we bidden u ook. Geef dat ook zij dat mogen zien als een geschenk van u. Geef dat zij ook uw weg mogen gaan en zoeken. Je wil zo zijn met deze wereld, waar van allerlei dingen gebeurt. We denken ook aan ons vorstenhuis, aan het koninklijk huis wat in zorg is vanwege het ongeluk van Johan Friso. En we bidden u, wilt u hen kracht geven en om hen heen staan. En we bidden u ook om genezing van Johan Friso. Wilt u hen genadig zijn. Heer, in de stilte van uw huis willen we ook ons hart bij u brengen. Zo brengen wij onze gebeden tot u. En wij bidden u wil naar ze horen en ze verhoren. In naam van Jezus Christus, onze Heiland, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. We zingen nu, Heer, u bent altijd bij mij. Daarna is er de collecte die voor Felix Kohol is. En dan komen de kinderen terug en zingen voor ons het lied Jezus is de goede herder. wachten we op de kinderen? Daar komen ze aan. Jullie hebben prachtig gezongen. Veiligheid, dat vind je bij de herder. Nou, we gaan nu ook samen nog zingen ons slotlied. Elia, een gekrakt, knakt riet. Maar hij draagt ons. Geprezen zij de Heere, dag aan dag. Draagt hij ons. Dat zingen we als slotlied.
Thank you.
mogen we hier weer weggaan. Maar we mogen gaan met de zegen van God. En die zegen uit Johannes 14 komt die zegen, die gaan we elkaar toezingen. Beurtelings. En ik zal ermee beginnen als voorganger, zal ik u als gemeente dat toezingen. En daarna mogen de mannen de rest van de gemeente dat toezingen. Dan de vrouwen. En tenslotte de jeugd. Zien jullie dat zitten? Ja? Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat ook jullie stem gehoord wordt. En dat wij als gemeente mogen weten dat we ook jullie zegen meekrijgen. Dat we elkaar zo bij God mogen brengen. En dat we mogen weten dat Hij ons draagt met zijn zegen. Mijn vrede, dat is de zegen van Jezus. De zegen van God. Die mogen elkaar toewensen. En daar mogen we elkaar mee zegenen. Nou, ik zal de spits afbijten, dat is al lastig genoeg. Laat ik u, mijn vrede geef ik u. Wees dan niet bezorgd, mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Wees niet bevreesd. Thank you.
Amen.